De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Matthäus 19 en daarvan de versen 16 en 17. En ziet, er kwam een tot hem en zeide tot hem: goede meester, wat zal ik goed doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En hij zeide tot hem: wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Gemeente, u kunt het geloven of niet. Ik sta bijna 40 jaar op de preekstoel en ik heb nog nooit over de rijke jongeling gepreekt. Terwijl die geschiedenis toch 3 maal in de Bijbel staat. Bij Matthäus, bij Marcus en bij Lucas. Nooit erover gepreekt. En toch heeft mij stilletjes weg die geschiedenis wel altijd bezig gehouden. Met name dat punt van: wat een goede vraag stelde die jongeling. Wat een goede vraag. En dan helaas, wat een verschrikkelijke afloop. Bedroefd zijnde ging hij weg. Wat een goede vraag. Wat een goed begin, zou je zeggen. Wat een verschrikkelijk einde. En heeft Jezus hem weggestuurd? Wie heeft Jezus ooit weggestuurd die tot hem kwam? Wie heeft hij ooit weggestuurd? Wilt u mij even de namen melden? Deze jongeling is weggegaan. Weggestuurd is niemand. Ook deze man niet. Integendeel. Hij heeft hem dringend gevraagd herwaarts te komen en hem te volgen. Maar hij ging zelf heen. Hij had het geld liever dan Christus. Deze jonge man was volgens Lucas 18, waar de geschiedenis dus ook staat, een overste wordt hij daar genoemd bij Lucas. En met een overste wordt gewoonlijk in het Nieuwe Testament en in de Griekse taal niet iemand bedoeld met een kerkelijk ambt, al had je wel de overste der synagoge, maar verder wordt dat woord overste eigenlijk nergens gebruikt voor een kerkelijk ambt. Het is eigenlijk meer een kwestie van een ambt in het bestuurlijke vlak. Hij was dus een voornaam persoon, dat is duidelijk. En zijn grote rijkdom, hij had vele goederen, zal daar ongetwijfeld ook een rol bij gespeeld hebben. Zeker in die tijd was toch immers de macht ook vaak bij de rijken aanwezig. Is nog wel eens een keer het geval. Je hoeft maar te denken aan de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Geld en macht gaan nog wel eens een keer samen. Als je veel geld hebt om verkiezingscampagnes te financieren, ja, dan gooi je allicht wat hogere ogen als wanneer dat geldje ontbreekt. Geld en macht, dat is altijd alle eeuwen door wel wat geweest. En deze man was belangrijk en hij was rijk. En zoals gezegd, dat hoorde ook zeker in die tijd vaak bij elkaar. Het een had met het ander te maken. Hij was een ernstig man. En dat voor zo'n jonge iemand in zijn hoge positie. Hij komt met een ernstige vraag. Ja, gemeente, ik moet u eerlijk bekennen dat ik niet iedere dag een jong iemand zo'n vraag hoor stellen. Jammer genoeg. Al te weinig. Al te weinig hoor ik mensen, jong of oud, maakt niet uit wat, deze vraag stellen. En zeker niet jonge mensen die nog aan het begin van hun leven staan. En die het goed hebben. Geld en macht. Dan hoor je zo'n vraag maar weinig stellen. Wat doen die? Wat moet ik voor goed doen? Zal ik het eeuwige leven erven? Wie vraagt er nou eigenlijk naar het eeuwige leven? Vraag jij daarna? Jullie? U? Wie vraagt er nou naar het eeuwige leven de dag van vandaag? Ik kom het helaas al te weinig tegen. Ik wilde dat er eens vaker iemand bij mij aanbelde of belde: dominee, wilt u eens komen, want ik heb een vraag aan u. En dat er dan zo'n vraag uitkwam. Wat goed moet ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërf? Want wij hebben vaak genoeg aan het hier en nu. En over het eeuwige leven nou, daar denk je toch zeker als je jong bent niet over na, nietwaar? Helaas. Helaas is dat wel vaak het geval, ja. Hoe oud dat deze man was, dat weten we natuurlijk niet precies. Hij wordt een jongeling genoemd. Althans hier bij Matthäus, bij Marcus en bij Lucas is dat eigenlijk niet zo direct het geval. Hij wordt hier duidelijk een jongeling genoemd. Maar hij spreekt over: dit alles heb ik onderhouden van mijn jongheid af. Dus hij zal niet echt een kind of een tiener zijn geweest nog. Dat zeker niet. Dan ben je ook nog geen overste over het algemeen. Nee, hij moet een jongvolwassene zijn geweest. Want dan kun je al terugkijken op een deel van je jeugd. En dan kun je al zeggen: dit alles heb ik onderhouden van mijn jongheid af. Hij moet een jongvolwassene zijn geweest. Nou, die zijn er hier ook wel. Hier, in deze kerk. Ik kan niet zeggen dat ik er zelf nog toe behoor, maar er zijn er hier ongetwijfeld die zeker nog wel tot die categorie kunnen worden gerekend. Misschien wil jij dan ook nog even wat extra luisteren. De anderen ook moeten ook luisteren, maar jij dan nog even wat extra luisteren. Naar wat deze boodschap, deze tekst ons te zeggen heeft. Wat een vraag. En lieve mensen, het was geen strikvraag deze keer. Want dat lees je ook vaak, hè. Vooral in de laatste periode van Jezus' aardse wandel, vooral toen hij weer in Judea kwam, en daar is hij nu inmiddels. Het is al tussen de tweede en de derde lijdensaankondiging in, dat deze geschiedenis gebeurt. Jezus is vanuit Galilea inmiddels in Judea gekomen. Hij moet nog door Jericho gaan en dan gaat hij op naar Jeruzalem. Zijn laatste gang. En dan, gemeente, dan komen ze nogal eens vaak met de Heer Jezus om hem iets uit de tent te lokken, hè. Met die penning en zo, weet u wel. En de Sadduceeën met die vraag over die vrouw die 7 mannen had gehad. Van wie zal ze dan zijn in de opstanding der doden? En wat is het voornaamste gebod van de wet, hè? Jezus verzoekende. Ze hoopte iets uit zijn mond te kunnen trekken wat niet klopte. Dat gebeurde nog alles, hè. Omdat ze gelegenheid zochten hem te mogen beschuldigen. Ze zochten iets om hem te kunnen veroordelen straks. Maar gemeente, dat is bij deze man helemaal echt niet het geval. Er staat in een andere evangelie dat hij nedervallende op zijn knieën voor Jezus lag toen hij deze vraag stelde. En er staat ook niets bij, hè, van hem verzoekende of hij hem iets mocht bejagen uit zijn mond. Dat staat er helemaal niet bij, en dat is ook zeker hier niet aan de orde. Het is ook niet een nieuwsgierige vraag om je weetje te weten. Want dat kan ook nog, hè. Dat mensen je het hoofd van je lijf afvragen. Met allerlei vragen, want hoe zit dit dan, hoe zit dat dan, en hoe zit dit dan, en hoe zit dat dan. Maar of er nou ook wel heel begeerte achter zit. Ja, dat is nog iets anders. Hè. Veel vragen wil nog niet altijd zeggen veel nood en begeerte hebben. Er zijn ook wel vragen gewoon om alleen maar alle dingen te kunnen begrijpen. En je kunt niet alles begrijpen. Hè. Het is wel goed dat je zoekt de dingen te begrijpen die je wel begrijpen mag. Maar ja, allemaal vragen, dat wil nog niet zeggen dat er nood in de ziel is. Bij deze man schijnt dat toch echt wel zo te zijn, want hij vraagt wat goed moet ik doen om het eeuwige leven te werven. Hij had kennelijk het gevoel dat hem iets ontbrak. Hij moest nog iets goeds erbij doen. Wat ontbreekt mij? Dat is eigenlijk de vraag die hij aan de Heer Jezus stelt. En dat kan je toch eigenlijk geen verkeerde vraag noemen. Wat moet ik goeds doen? En er zijn wel mensen die zeggen, nou die vraag van de jongeling was verkeerd, omdat hij over doen spreekt. Hij zoekt het zeker in zijn eigen werken. Maar dat kun je uit die vraag op zichzelf toch niet opmaken, hoor. Want ook Paulus op de weg naar Damascus vroeg aan de Here, zegt, wat wilt gij dat ik doen zal? Wat wilt gij dat ik doen zal? En op de Pinksterdag die 3000 die verslagen van hart waren, die vroegen ook, wat moeten wij doen, mannen, broeders? He, dus er zijn best wel voorbeelden van mensen die een dergelijke vraag hebben gesteld. Wat moeten wij doen? Die helemaal niet bedoelden uit de werken der wet gerechtvaardigd te worden. Je kunt dat dus op zichzelf uit zijn vraag niet opmaken, hè, dat hij vraagt, wat moet ik goed doen? Hij zegt er nog wat voor. Hij noemt Jezus goede meester. Hij heeft ook respect voor de Heer Jezus, duidelijk. Hij noemt hem goed en hij noemt hem meester, rabbi, leraar. En ook dat is niet vleiend bedoeld hier, dat blijkt tenminste nergens uit. Er kwam ook wel eens een keer een om Jezus wel te verzoeken dus. En die zei ook, van meester, wij weten dat gij de weg Gods in der waarheid leert, want niemand kan zulke dingen doen als die gij doet, hè. Zo God met hem niet is. Nicodemus kwam zelfs vleiend op die manier tevoorschijn. Maar we kunnen hier uit dit verband niet opmaken dat dat hier vleiend is bedoeld om Jezus te paaien. Nee, geen sprake van. Jezus antwoordt er overigens wel op die aanspraak, goede meester. Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. En waarom zei de Heer Jezus dat dan? Wilde hij daarmee zeggen, ik ben niet goed? Je hebt het bij het verkeerde eind. Ik ben niet goed. Nou, gemeente, uiteraard niet. Hij wilde ook niet zeggen, ik ben toch geen God? Uiteraard niet. Hij heeft vele keren betuigd de zoon van God te zijn. Straks ook nog in de zaal van de hoge priester. Als die hem onder ede neemt, dan zegt hij, jij hebt het gezegd, hè, dat hij de zoon is van de levende God. He, dus dat kan de bedoeling van het antwoord van Jezus niet zijn. Nee, hij zegt dit tegen deze jongeling, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Hij zegt dit om hem te laten nadenken. Je hebt het over goede meester, maar weet je eigenlijk wel wie ik ben? Dat weet je niet. Dat weet je niet. En je noemt me toch zomaar goed. Je denkt er zeker nogal makkelijk over dat iemand zomaar goed kan zeggen. Dat je tegen iemand zomaar goed kunt zeggen. Je denkt er kennelijk nogal makkelijk over. Over dat goed zijn. En wat goeds moet ik doen, ook dat nog een keer, twee keer dat woord goed in die zin. Wat goeds moet ik doen? Je denkt er, ik denk er nog een makkelijk over, hè, dat je zomaar iets goeds kan doen. Hè. Goed zit niet zo direct in een mens. Nee, helemaal niet. Hè. Er is er maar één goed. Dat is God. Hè. Terwijl je niet weet wie ik ben, noem je mij zomaar goed. Dat mag en dat kun je eigenlijk niet doen zomaar. Dan zou je moeten weten wie ik ben. En dat weet je niet. En dan kun je mij toch niet zomaar goed noemen, dat is God alleen. En je kunt ook niet over het goede doen spreken. Want goed doen, dat doet ook God. Alleen hij is goed en hij doet goed. Hij als enig. Hè? Dus hij laat eigenlijk al iets voelen van wat hij straks tegen deze jonge man nog gaat zeggen en wat hij aan hem gaat duidelijk maken. Hij denkt er toch wel een beetje te licht over, zouden wij zeggen. Een beetje te licht over en te gemakkelijk dat koninkrijk van God binnen te gaan. En dan gaat de Heer Jezus direct in op zijn antwoord. En dus na die aanspraak, goede meester, gereageerd te hebben, gaat hij in op wat hij vroeg. Wat goeds moet ik doen? Ja, zeg het maar. Zeg het maar, wat zegt Gods woord ervan? De Heer Jezus spreekt altijd Gods woord. En hij geeft het juiste antwoord, gemeente. Hij geeft het aan, wilt gij in het leven ingaan? Het leven, met een hoofdletter. Kun je hem rustig een hoofdletter schrijven? Want het leven, dat is er maar één. Wilt je in het leven ingaan? Ja, dan moet je de geboden Gods onderhouden. Doe dat en gij zult leven. Hoe vaak lees je dat niet bij Mozes? Doe dat en gij zult leven. En hebben de profeten het anders verkondigd? Nee, altijd voortdurend. Als je de geboden van de Heere zult onderhouden, daarin zult gij het leven hebben. De rechtvaardige die mijn inzettingen houdt om getrouwelijk te handelen, zegt Ezekiel, die zal leven. Dat lezen we dus talloze keren in de Heilige Schrift. Dat als wij de geboden van God onderhouden, niet een beetje, maar volkomen, in alles, dat de wet je het leven aanbrengt. Dat is waar. Dat is waar. Niemand onderhoudt de geboden, dat is wat anders. Dat is wat anders. Hè? Maar die geboden die worden ons wel voorgehouden als eis. Wat eist God van ons? Een complete gehoorzaamheid. Naar letter. En naar geest. En daar moeten we mee beginnen. Dat doet de Heer Jezus ook in zijn antwoord. Daar moeten we mee beginnen. Wij moeten beginnen met te kijken in de spiegel van de wet. Ook in de voorbereiding op het heiligavondmaal. Kijk eens wat vaker in de spiegel, niet van de kapper, maar kijk eens wat vaker in de spiegel van de wet. Dat doe je toch wel geregeld? Wij zouden misschien verwacht hebben dat de Heer Jezus hier zou antwoorden, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Dat zouden wij verwacht hebben. Hè? Dat de Heer Jezus dat hier geantwoord zou hebben. Maar dat doet hij niet, want daar is deze mens nog niet aan toe. Zover is het met deze mens nog niet. Als de Heer Jezus hier over het geloof zou gaan spreken in hem, dan zouden we eerst moeten weten wie hij is. Dan zou de Heer Jezus dan eerst hebben moeten verklaren aan hem. En bovendien, hè, ja, als je geen zonde hebt en geen zonde besef. Lieve mensen, wat moet je dan met Jezus doen? Waarom zou ik tot Christus gaan als ik mijn zonde niet ken? Het is geen wonder dat er zoveel mensen niet tot Christus gaan, want die kennen hun zonde niet. Die hebben nooit iets van hun ellende gezien. Hebben ze nooit iets van gevoeld. Zijn ze nooit iets van gewaar geworden. En nog niet. Nog steeds niet. En ja, en laten we nou wel wezen, mensen. Dan vraag je niet naar de Heer Jezus Christus. Dan vlucht je niet naar hem. He? Dus als de Heer Jezus dat tegen hem gezegd zou hebben, geloof in de Heer Jezus Christus, je zult zalig worden. Dan had deze mens volstrekt niet begrepen wat de Heer Jezus met geloven bedoelde. En waarom hij dat zou moeten doen, tot Christus vluchten. Nee, dat zou hij volstrekt niet hebben begrepen. Bij de gevangenbewaarder in Filippi lag dat wat anders. Die vroeg ook, wat moeten wij moeten doen, mannenbroeders? Maar die was dan ook al door alle bodems heen gezakt. Hè? Alle bodems heen gezakt. Die lag daar ook in zijn bittere ellende. Hij had zich zelfs gedacht van het leven te gaan beroven. Zo erg was het met hem gesteld. Maar deze jongeling, ja, die heeft wel een vraag. Hij heeft wel iets van een idee van, er komt bij mij iets tekort, wat goeds moet ik nog doen? Maar dat is dan ook nog het enige. Dat is dan ook nog het enige wat hij heeft. Hij heeft nog nooit echt in de spiegel van de wet gekeken. Ik moet even denken aan de Samaritaanse vrouw. Jezus biedt haar het levende water aan. Maar ze begrijpt er ook helemaal niks van. Helemaal niks van. Van waar hebt gij dan dat levende water? En zei, het gaat meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft. Zit ze te praten. Want ze denkt aan gewoon water. Hè? En wat doet hier Jezus dan? Hij prikt bij haar door. Hij zegt, ga heen. Roep uw man en kom hier. Ik heb 5 mannen gehad en die ik nu heb, is mijn man niet. Dat hebt gij naar waarheid gezegd. De Heer Jezus ontdekt haar aan haar schuld. En dan begrijpt ze het. Hè? Dan voelt ze haar dorst. En dan is het meteen ook, waar moet ik nou God gaan aanbidden? Waar moet ik nou mijn zonde gaan beleiden? In Jeruzalem of hier op de berg Gerizim? Hè? Dan is lijden bij haar in last. Dan wordt er een zoeken naar genade bij haar gevonden. En dan leert ze ook de Heer Jezus Christus kennen. Maar deze man heeft nog geen besef van zonde en schuld. En daarom moet hem eerst de spiegel van de wet worden voorgehouden. Onderhoud de geboden. Welke vraagt hij? Ja, dat mocht hij inderdaad wel vragen. Ja, welke? Want er waren er zoveel in die dagen. Hebben we pas nog gezien, hè? Met dat handen wassen en zo, een paar weken geleden. Hebben we dat nog gezien? Er waren zoveel wetten en wetjes. Je mocht inderdaad wel vragen welke. Welke moet ik dan onderhouden? De mensenwetten, de menseninzettingen? Of alleen de ceremoniële wetten in het heiligdom? Jezus betrekt het op de wet der zeden. Op de 10 geboden. Jezus somt ze op, voornamelijk uit de tweede tafel van de wet. Dat is opvallend. En waarom doet de Heer Jezus dat wel, gemeente? Daar komt het altijd in openbaarheid. Kijk, dat je God lief hebt, dat kan iedereen zeggen. Dat is niet te controleren. Maar je naaste, dat blijkt. Dat kan iedereen zien. Of dat waar is, ja of nee. Daarom zegt Paulus ook, hè, wie zijn naaste lief heeft, die heeft de hele wet vervuld. Hè, niet omdat Paulus de eerste tafel aan de kant wil schuiven, bepaald niet. Maar wel omdat het daarin de proef op de som wordt genomen. Hè. Daarin zal het blijken of het waarachtig is, ja dan nee. Hè. Want je kunt allemaal wel jezelf voor God vruchtig uitgeven. Maar als je je naaste niet lief hebt, is het geen cent waard. Dan deugt ook de verhouding met God niet. Hè. Uit het tweede blijkt tegelijkertijd ook het eerste. Dat is de reden waarom dat de Heer Jezus ook hier, hè, eert uw vader en uw moeder. Ge zult niet stelen, ge zult geen overspel doen, ge zult niet doden, ge zult geen vals getuigenis geven. En als samenvatting, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. En wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hen desgelijks. Dat is eigenlijk de betekenis van ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ga nou eens na wat je zelf van een ander verlangt en graag gedaan zou willen hebben. Nou, dan moet je dat de ander ook doen. Dan heb je die ander net zo lief als dat je jezelf lief hebt. Dat is wat jij wilt dat jou de mensen doen, doe gij hen desgelijk. Zo heeft de Heer Jezus het ook zelf in de bergrede ons uitgelegd. Onderhoud de geboden. Ja, gemeente. Willen wij onze zonden ontdekken, dan zullen we ons leven naast de wet moeten leggen, ook in de komende week. Want je kunt wel veel praten over, ja, een mens moet zondaar worden voor God. En daar kan ik ook wel 1000 keer hier van de preekstoel roepen. Een mens moet zondaar worden voor God. Maar u zult nooit een zondaar worden voor God, als u uw leven niet vergelijkt met Gods heilige wet, hoor. En dat moet u dus in de komende week echt gaan doen. Ga alle geboden van God maar na, van de eerste tot de laatste toe. En vergeet ook die tweede tafel dan niet, hè. Vergeet ook die tafel niet waar de proef op de som wordt genomen, of het werkelijk zo is, hè. Of je je naaste wel lief hebt als jezelf. Je moet ze allemaal nagaan, hè. Want als een mens die geboden volkomen gehouden heeft, ja, dan heeft hij de gerechtigheid die uit de wet is. En dan kan die daarmee bestaan voor God, als die die gerechtigheid heeft. En dan gaat het niet om de letter van de geboden, dan gaat het ook over de geest van de geboden. Dan gaat het ook om de gezindheid waarmee je doet. Maar, en daar moet je ook geheel en al in overeenstemming zijn met wat de wet van ons eist. Dan moeten wij die volkomenlijk houden. Gemeente, dat is dus onze plicht deze week, om ons leven te onderzoeken. Als ons avondmaalformulier zegt dat we onze zonden en vervloeking hebben te overdenken, dan moeten we het maar concreet maken. Dan moet je niet zeggen van, ja, we hebben allemaal zonden, maar ik weet eigenlijk niet wie, ik weet eigenlijk niet eens wat. Kom ik als mensen tegen, hè? Van ja, dominee, u hebt het over zonde, maar ja, wat doe ik eigenlijk voor zonde? Ik vind het nogal meevalt. Ja, leg je leven er nou eens naast dan. Gebod voor gebod. En kijk ook eens naar de samenvatting van de wet. Je zult lief hebben de Heer, uw God, met uw gans, met uw gans. Je zult uw naaste lief hebben als uzelf. Leg dan je leven nou eens naast dan. Doe dat nou eens. Hoe komt het dat er zo weinig zondebesef onder ons is? Ik kom het wel eens tegen, maar niet zo heel vaak. Veel te weinig. Hoe komt dat? Hoe komt het dat er zo weinig honger en dorst is naar de genade? Hoe komt dat? Hoe komt het dat je zo weinig een vluchten ziet naar de Heer Jezus Christus toe? Hoe komt dat? Dat komt omdat wij ons allemaal onszelf sparen. We praten over zonde, we hebben het over zonde. Want ja, je wilt toch ook nog wel degelijk uit de hoek komen. Maar nou eens zelf persoonlijk eerlijk kijken in die spiegel van de wet. En de donder en de vloek van de wet over je leven horen gaan. Nee, dat is er bij ons niet bij. Hè? We praten de zonde goed. We zeggen ja, maar ja, Gods kinderen vallen toch ook nog wel in de zonde. Het is nog maar een klein beginsel, nietwaar? En zo praten we het allemaal maar goed. Het is waar dat Gods kinderen in de zonde vallen. Maar ook zij vertoornen daar God heftig mee, hoor. Dat moet je niet vergeten. Ook Gods kinderen, ook zij die tot de Heere bekeerd zijn, ook zij die al 10 keren aan de tafel hebben gezeten, die hebben hun zonden en ellenden te overdenken. Ook al ben je nog zo'n trouwe avondmaalsgang, want je hebt ook deze keer weer je zonde en ellende te overdenken. Als je je leven naast Gods heilige wet legt, dan komen ze vanzelf openbaar. Maar dan moet je wel eerlijk kijken. Niet die spiegel bewaasen, want dan zie je in de spiegel niks. Ook niet een lachspiegel gebruiken, want dan krijg je een vertekend beeld. De echte spiegel van de wet en daar recht voor gaan zitten. En goed kijken, je ogen goed open doen. Jezelf maar eens in de ogen kijken, in die spiegel. Kijk jezelf maar eens in de poppetjes van je ogen. Dan zie je het wel, hè? Als je de heilige wet ernaast hebt liggen. Dan zie je wel hoe het met je is gesteld. Als je al de geboden volkomen zou houden, dan zou je het eeuwige leven beërven. Maar dan besef je wel dat jij het eeuwige leven niet beërven zult en niet beërven kunt van jezelf. Want uit de wet is de kennis der zonde. En dat niemand uit de wet gerechtvaardigd wordt, dat is openbaar, zegt Paulus. Want de wet die zegt, de mens die deze dingen doet, volkomen doet, die zal door dezelfde leven. En er is niemand rechtvaardig, niemand die goed doet. Niet tot één toe. Dan zak je weg met je eigen gerechtigheid voor het aangezicht van God. Zie je wel dat de Heer Jezus het juiste middel gebruikt? Om deze man te antwoorden. Hij zegt, onderhoud de wet. Dit zijn de geboden. Alsjeblieft. Eén voor één. Tel maar na. Zo zul je in het leven ingaan. Als je die wet onderhouden hebt. En anders, ja, anders kan het niet. Anders kan het niet. Nou, we kennen allemaal het antwoord van de rijke jongeling. Ik heb alles onderhouden van mijn jeugd ervan. Dat alles wat u noemt heb ik allemaal onderhouden. Van mijn jeugd ervan. Hij zal het ook best eerlijk gemeend hebben gemeend. En het zal ook best een nette man zijn geweest. Dat zal best allemaal kunnen zijn. Maar ja, hoe heeft hij naar de wet gekeken? Alleen maar het uiterlijke gebod, gij zult niet doden, bijvoorbeeld, hè, gij zult niet doden. Het is het eerste gebod dat Jezus noemt, gij zult niet doden. Ja, dat zal hij inderdaad niet hebben gedaan en mijn medemens hebben gedood. Hij zal misschien wel eens een nest mier hebben doodgetrapt, maar daar zal het ook bij blijven. Maar hoe zit het met wie zijn broeder haat? Is een doodslag. Hoe zit het met nijd en twist? Is dat ook geen doodslag? En je zult geen overspel doen, ja, zegt Jezus in de bergreden. Maar wie de vrouw van zijn naaste aanziet om ze te begeren, die heeft al reden overspel, maar daar is een hart. Bedreven. Je moet de wet geestelijk lezen. Gods gebod is wijd, zeer wijd. Heel wijd, betrekt alle terreinen van het leven. Je hele handel en wandel, zondags en door de weeks. In de godsdienst, in de verhouding met de Heere, maar ook werkelijk wel in die verhouding met de naaste. Daar wordt zelfs de proef op de som genomen. Als het daar niet goed zit, het nergens goed. En gemeente, we moeten dus wel eerlijk in de wet kijken. En deze man die had wel in de wet gekeken, die keek de geboden na en Jezus nam ze op. En ja, hij zegt, ja, dat zit wel goed. Dat zit wel goed bij mij. Dus ja, hij heeft wel goede hoop dat hij het eeuwige leven kan binnengaan. Hij krijgt daar hoop uit, hè. Hij zegt van ja, nou ja, dat zit bij mij toch wel. Wel rijkelijk snor. Hij heeft gerechtigheid, denkt hij, die uit de wet is. Hij bouwt zijn eigen gerechtigheid op. Zoals in die dagen velen deden. Fariseeën en schriftgeleerden deden dat ook vaak. Paulus was er zo bedroefd over, hè, dat zijn volk dat deed, hè, de gerechtigheid uit de wet, dat ze zich daarop steunde en daarop bouwde. En dat zodoende waren ze aan de gerechtigheid die van God is, die van Christus is, niet onderworpen. Die kenden ze niet. Daar waren ze vreemd aan. Ze hadden hun eigen gerechtigheid. Zo ook deze rijke jongen. Hij meende te kunnen zeggen, wat ontbreekt mij nou nog? Ja, als het daarom gaat, als ik daarmee het leven in kan, ja, dan zit het bij mij wel goed. Dan zit het bij mij snor. Dan kan ik het eeuwige leven inderdaad wel beërven. Denkt u dat ook? Dat het snor zit? En dat u zich niet te verontmoedigen hebt en niet te bekeren hebt van zonde? Denkt u dat ook? Dat u een 10 krijgt van God, want alles wat minder is dan een 10, daar kom je er niet mee. Je moet een 10 krijgen. Een 6 is niet voldoende hoor. In dit geval. School wel, maar hier niet. En een 8 ook niet, en een 9 zelfs niet. Je moet een 10 krijgen. Dan zul je het eeuwige leven beërven. Wie krijgt er een 10? Wie kan het de rijke jongeling nazeggen? Dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan, zonder dat hij aan grootspraak doet. Het is grootspraak. Als u en ik dat zeggen, het is ook grootspraak bij deze jongeling. En dan, gemeente, is het moment aangebroken om door te prikken. Om deze mens aan zichzelf te ontdekken. Jezus is een vakkundige chirurg. Hij weet precies wat er aan deze man mankeert. Hij weet zijn omstandigheden, hij weet hoe hij leeft, hij weet over zijn vele bezittingen en zo die hij heeft. En hij weet ook dat hij er met zijn hart aan hangt. Dat weet hij allemaal. Dat zijn de kundigste dokters, hè, die alles weten. Die als het ware je lichaam van tevoren hebben doorkeken, zeg maar. Hè, als het ware, hè. En alles weten hoe het precies zit. Die zich niet vergissen. Dat zijn de kundigste dokters. En zo is ook deze zielendokter de kundigste zielendokter die er bestaat. Hij heeft deze man gans en al glad doorzien. Glad doorzien. En dan gaat hij één ding ontbreekt u. Zo gij wilt volmaakt zijn. Zo gij wilt volmaakt zijn. Ja. Dan zul je van je mammon af moeten. Daar komt het neer. Dan zul je van je mammon af moeten. Deze mens had vele, vele goederen. Vele bezittingen. Gelden misschien, maar ook landerijen en dat soort dingen allemaal. Hè. Er zat in die tijd vaak de waarde van het bezit in huis en goed. Huizen en goederen. En die mens had veel. Heel veel. En Jezus wist wel dat hij erop vertrouwde dat hij dat zo lief had. Hè. Dat had hij zo lief. Dat is de zonde. Want je kunt niet God dienen en de mammon, hè. Dat kan niet. Hè. Dat kan niet. De mammon is de god, de afgod van geld en goed. Paulus noemt ook geldgierigheid niet alleen een wortel van alle kwaad. Maar hij noemt het ook afgoderij, geldgierigheid. Welke is afgoderij? Ja, dat is het ook, afgoderij. En dan kun je niet naast God dienen, dat kan niet. Je kunt nooit iets naast God dienen. Want je zult het ene lief hebben en het andere haten. De ene aanhangen en de andere betrouwen, dat kan niet. Je kunt niet God dienen en de mammon tegelijkertijd. Dat kan niet, dat heeft de Heer Jezus duidelijk gezegd. En hij stelt hem hier de schuldige gemeente aan de eerste tafel van de wet. En ook aan de tweede. Want kennelijk had deze man ook wel iets weg van de rijke man in de gelijkenis. Die de arme Lazarus liet liggen aan de poort. Hij had ook iets weg van die rijke man die schuur bouwde. Voor zichzelf. Mijn ziel, eet, drink en wees vrolijk. Opgelegd heb ik het voor vele jaren. Hij blijkt zijn vertrouwen in op de rijkdom, maar hij was ook, het was ook alleen maar voor hemzelf om daarvan te genieten. Alleen maar voor hem zelf. Had het voor zichzelf allemaal weggelegd. En dat er nou ook nog eens een ander wel eens wat van nodig zou kunnen hebben. Er waren ook vele armen in die dagen. En je zult je hart voor hen niet toesluiten, staat er in de wet van God. Hè? Dat mag niet, je hart toesluiten. God geeft juist de armen, die zorgt dat die hier zijn in Israël, om dat Israël gelegenheid te hebben om ze te gedenken. Om ze goed te kunnen doen. De armen hebt gij altijd bij u, maar mij hebt gij niet altijd, zegt de Heer Jezus. En de gelijkenis in de geschiedenis van de zalving te Betanië. De armen hebt ge altijd bij u. En wanneer gij wilt, kunt gij hen wel doen. Dat is ook roeping en taak. Dat is de tweede tafel van de wet. Want als je de armen de hulp onthoudt, terwijl je die kunt geven, dan steel je van de armen. Er is een recht der armen in de schrift. Een recht der armen. Zeker waar. Het is de Heer die het recht der armen der verdrukte gelden doet. Maar hij vraagt ook van ons dat we het recht der armen doen gelden. Zeker waar. Als je hebt en die geeft. Terwijl de ander in nood is en zegt ga heen en word warm. Hoe blijft dan de liefde Gods in je? Dat is onmogelijk. Hè? Dus hij stelt deze man schuldig aan de beide tafels van de wet. Je kunt nog gauw roepen. Ik heb alles onderhouden van mijn jeugd af aan. Maar is het dan ook werkelijk zo in de ogen van God? Gemeente, wat zou hij tegen ons zeggen? Kijk, als hier iemand is die erg op zijn geld en goed zit, zoals een kip op de eieren zit, hè, die op zijn geld en goed vertrouwt en daar zijn hart aan heeft gehecht, dan zou de Heer Jezus hetzelfde zeggen. En als er iemand is die alles voor zichzelf houdt en de armen en de nooddruftigen vergeet, dan zou de Heer Jezus dat hetzelfde zeggen. Maar dat zal niet bij iedereen hier het geval zijn. Weet je wat hij tegen de dronkaard zegt? Daar zegt hij tegen laat de fles staan. Laat de fles staan. En wat zegt hij tegen diegene die met zijn naaste overhoop ligt? Ga heen, verzoening met uw broeder en kom dan aan mijn tafel. Ga je eerst heen en verzoening met uw broeder. Dat zou niet echt nu zijn. Absoluut. En wat zal hij zeggen tegen iemand die ja, losjes leeft, hè, in zedelijke zin? Dan zal hij zeggen van, zoek heiligheid. Zoek heilig te zijn. In het gebruik van je lichaam. Want het lichaam is niet voor de hoererij. Dat is niet voor de hoererij. Wees kuis. En heilig. En zuiver. En zo heeft hij denk ik gemeente voor ons allemaal wel wat. Als wij al zouden willen beweren alles heb ik onderhouden van mijn jeugd ervan. Dan heeft hij voor ons allemaal wel wat. Dan zegt hij ga heen. En breek met dat kwaad. Beleid dat kwaad. Breek met dat kwaad. Dat zegt hij tegen ons. Want in de zonde levend kun je aan de tafel des Heren niet zitten. Dat is waar. We hebben de serie opgesomd. Hè? De lijst voorgelezen uit het formulier van degene die wij moeten vermanen. Om zich van de tafel des Heren te onthouden. En er staan heel wat mijnedige boekeraars, hoeren, spelers, rovers, schiergaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Ga heen, breek met de zonde. Beleid God je schuld. Voor het eerst of opnieuw. En al ben je een kind des Heren, maar toch in de zonde gevallen. Toch nog een zonde in je overgelaten die je nog lief hebt. Of die je weer lief hebt gekregen, helaas. Kan je. Breek het. Ga heen en maak het recht. Zet het recht. Beleid het. Breek hem heen. En ga alsjeblieft niet weg. Kom dan. En volg mij. Dan zullen we de volgende keer nog wel meer over horen. Maar gemeente, deze man ging heen. Zo mooi begonnen.
Zo'n goede vraag. Een vraag waar ik van onder de indruk was. U ook misschien. Een vraag die ik wel uit de harten en de monden van heel veel mensen ook van u zou willen horen. Wat zal ik doen? Wat zal ik goed doen opdat ik het eeuwige leven beërf? Maar deze mens draait zich om. En hij gaat heen. Was die nou Jezus maar te voet gevallen? Had die maar gezegd, wees mijn zondaar genadig en maak me los van die banden van geld en goed. Geef mij toch een hart voor mijn medemens, mijn arme naaste. Had die dat maar geroepen in de nood van zijn ziel aan de voeten van Jezus. Maar hij deed het niet, lieve mens. Hij deed het niet. Hij keerde zich om. Hij was zeer bedroefd, hè, want hij had een antwoord gekregen dat hem helemaal niet uitstond. En wat hij meende niet te kunnen volbrengen, hij ging bedroefd weg. Want hij had vele goede. Ga nou niet bedroefd zijn. Niet bij Jezus vandaan. Maar belijd aan zijn voeten de schuld. En vraag hem om verandering. Zeker ook in de week van voorbereiding op het Heilige Avondmaal is dat zeer nodig, gemeente. Ook al ben je 40 keer aan het avondmaal geweest, of misschien zelfs nog wel veel meer. En dan valt er nog wel zonde te beleiden, hoor. Ook hij die op de preekstoel staat, heeft nog wel zonde te beleiden. Ach, wie niet? Wie niet? We moeten ons leven maar naast de wet van God leggen. En dan de geest van het gebed. Dat wijngebod. Dan blijft er niet zoveel van je over. Dan word je zondaar voor God. En dan komt er in je een honger. En dorstige ziel. En die zou ik graag zien aan de tafel des Heeren. Amen.